BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over aandeelhouders die hun stem laten horen over de duurzame koers van grote bedrijven. Een sector waar verspilling en CO2-uitstoot aan de orde van de dag is. En over het volledig circulaire voedselsysteem van Wageningen University en Research. Aan de Wageningen Universiteit hebben ze met een computermodel berekend hoe een volledig circulair voedselsysteem eruit kan zien. De resultaten die zijn ronduit hoopgevend. De hoeveelheid landbouwgrond kan met ruim 2/3 worden teruggebracht, met ruim 1/3 minder CO2-uitstoot. In een volledig circulair landbouwsysteem heeft Europa ruim 70% minder grondoppervlakte nodig om in haar eigen voedselbehoeften te voorzien. Als we dan overstappen op een gezonder en meer plantaardig dieet, reduceren we per persoon ook nog eens 29% broeikasgassen. Het Nederlandse landschap kan er heel anders uit komen te zien. Er is nog steeds ruimte voor veeteelt, maar het aantal dieren dat gehouden wordt neemt af. Graslanden worden veel minder gebruikt. Akkerbouwland wordt grotendeels benut voor de teelt van bijvoorbeeld fruit, groenten, graan en dus ook voedergewassen. Met het land dat je overhoudt kan je andere dingen doen, zoals de biodiversiteit herstellen. Beter, beter, beter. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Nicky Trip, specialist duurzaamheid bij AF Advisors. Nicky, fijn dat je er bent. Laten we beginnen met een interview van de nieuwe directeur van het KNMI in de NRC, Maarten van Alst. Wat zei hij?
Ja, het is al anderhalve week geleden, maar het is toch wel interessant wat hij zei. Namelijk, we gaan richting de 1,5 graden opwarming. Dus fijn. En voor Nederland betekent dat dus extreme hitte, vaker hoogspuien en ook verdere zeespiegelstijging natuurlijk. Maar wat hij stelt dat belangrijk is dat heel veel mensen dat dus onderschatten en die gevolgen gewoon niet helemaal doorhebben. Kijk, ik leef zelf best wel een beetje in een groene bubbel, dus daar hebben veel mensen dat misschien wel door. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Want als je aan een willekeurig mens op straat vraagt van wat is de impact van die opwarming, ja, dan hebben best wel veel mensen iets van ja, dat zal wel loslopen, of iemand vindt daar een slimme oplossing voor. En dat weerhoudt mensen dan dus ook van om hun gedrag aan te passen. Maar dat is wel heel belangrijk.
Ja, en dan is 1,5 graad nog laag ingeschat. Hè? Dus Maarten van Alst, de nieuwe directeur van het KNMI. Ik denk dat we die man binnenkort maar eens uit moeten nodigen. Mm-hmm. Het volgende bericht sluit heel goed aan bij zijn zorgen. Het nieuwe jaarrapport van het Europees Klimaatcentrum C3S. Dat is uit. Wat staat daarin?
Ja, daar word je dus ook niet heel vrolijk van als je dat leest. Het gaat over meer bosbranden, rivieren die opdrogen. We krijgen meer snikhete zomers en er zijn kortere periodes waarin het dan juist dus heel veel regen valt. Mm-hmm. En het is op ons continent hier al 2,2 graden warmer dan in de 19e eeuw. En de laatste 10 jaar is die opwarming zelfs nog een stuk sneller gegaan. Ja. En met name in Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje is het in de zomer gewoon niet meer te doen. Overdag 35 graden en nachten waarin het nauwelijks afkoelt. We zijn dus al allemaal aan de slag met plannen voor 2030. Maar het feit is dat gewoon de concentratie warmtestraling en de vasthoudende broeikaseffecten, ja, dat blijft gewoon stijgen. En dat merk je nu al.
Ja, met de conclusie daarbij dat Europa op dit moment het snelst opwarmende continent is. Hè?
Ja.
Dus aan de slag, mensen. Mm-hmm. Ten slotte misschien toch wel iets van goed nieuws. Het AVA-seizoen is in volle gang, de algemene vergaderingen van aandeelhouders. Alle aandeelhouders van grote bedrijven krijgen daar de kans om te stemmen over zaken zoals de beloning van personeel en het bestuur. En vooral bij grote fossiele bedrijven is dat interessant, want...
Nou, dat klopt. Bij bedrijven, denk aan een ExxonMobil, BP, Shell, kunnen aandeelhouders gaan stemmen. En veel pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Nederland zijn aandeelhouders van deze bedrijven en hebben ook best wel wat geld daarin zitten. Mm-hmm. Nou, een organisatie zoals Follow This is klein aandeelhouder, maar kan daardoor ook resoluties indienen op deze AVA's. En wat zij veel vragen in die resoluties is om betere klimaatplannen en bijvoorbeeld het meten van emissies ook in scope 3, want dat is super belangrijk.
Wat is scope 3?
Nou, dat is ook dus de effecten van het product bij de mensen zelf.
In de keten.
Ja, in de keten.
Ja.
Ja, en dat wordt nu heel vaak niet meegenomen en dat is een probleem. Mm-hmm. En ze proberen dus ook bestuurders die er niet aan willen meewerken onder druk te zetten. En veel grote Nederlandse investeerders hebben dus al aangekondigd en hebben gezegd mee te gaan stemmen met die resoluties van Follow This.
Ja.
En ik denk dat het gewoon heel interessant wordt om te kijken na die AVA's welke resoluties het gehaald hebben en wie zich heeft uitgesproken, maar vooral wie niet.
Ja, en het speelt al een aantal jaren. Mm-hmm. En misschien is dit wel het jaar dat het eindelijk echt heel erg zichtbaar en voelbaar wordt.
BNR Duurzaam.
één keer gebruiken en dan meteen de afvalbak in. Of erger nog, helemaal niet gebruiken. In Nederlandse ziekenhuizen is verspilling nog altijd aan de orde van de dag. En dat zorgt voor veel meer CO2-uitstoot dan je in eerste instantie zou denken. Egert van Bree is bestuurslid van de Groene Zorgalliantie. Egert, fijn dat je er bent.
Ja,
wat jullie precies doen, daar gaan we straks wel op in. Eerst eens even dat probleem in kaart brengen. Hoeveel draagt de Nederlandse zorg bij aan het klimaatprobleem?
Ja, nou, als je dan kijkt naar Nederland, dan kijk je naar de CO2-uitstoot en dan zeg je dat de Nederlandse zorg jaarlijks zo'n 7% of 7,3% van de Nederlandse CO2-uitstoot levert.
Zo precies is dat berekend, 7,3%. Ja. Zet dat eens even in perspectief, dan sta je in een prominente top 10-lijstje.
Ja, dan sta je in een mooi lijstje. Dan sta je in het lijstje boven de luchtvaartsector, dus dan stoot je meer uit dan Schiphol en dan stoot je ook meer uit dan bijvoorbeeld de Tata Steel Fabriek of Tata Steel Fabriek en de EMH Fabriek codecentrales bij elkaar.
Bij elkaar.
Ja, als zorgsector natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk het meest...
Dus het is echt onbenullig veel, om het maar eens even in bijna onvervalst Twents te zeggen. Hoe komt het dat we dat niet vaker horen?
Nou, ik denk dat de zorgsector heel lang buiten schot is gebleven. Omdat we heel vaak denken, als we zorg leveren, hè, dan dienen we het patiëntenbelang. Daar
wil niemand goed.
Niemand wil eraan tornen, dat is goed.
Ja.
Maar het moment dat je dan ziet van, oh wacht, maar we moeten CO2 reduceren en we moeten in 2030 willen we eigenlijk, als we ambitieus zijn, 55% minder uitstoten. Ja, dan moet je ook gaan kijken naar sectoren waar ook substantieel bijgedragen wordt en ook naar de zorg. En dan hebben we net die hele COVID-crisis gehad. En toen moesten we in één keer allemaal afval, werd veel zichtbaarder verzameld, want dat moest apart verbrand worden.
Ja.
En toen dacht iedereen in één keer in de zorg ook, eigenlijk is het wel raar. Ik scheid thuis mijn afval en dan kom ik op mijn werk en dan knal ik het allemaal in een bak die integraal verbrand wordt. Moet dat niet anders?
Ja, eerst eens even, los van die COVID-berg, hè, want dat was echt wel een enorme gamechanger. Is er sprake in de zorg, als jij zo van een afstandje naar kijkt, je werkt zelf in de zorg, maar af en toe neem je wat afstand. Is er sprake van bijvoorbeeld verspilling?
Ja, er is zeker sprake van verspilling in de zorg. En om daar een heel praktisch voorbeeld van te geven, dan is nu volgens mij 2 jaar geleden is uitgezocht dat we jaarlijks in de eerste lijn alleen, dus heb je het over huisartsenzorg en dergelijke, daar verspillen we volgens mij 100 miljard euro aan. Aan medicijnen.
Dat kan bijna niet, 100 miljard. Zullen we een miljoen doen?
100 miljoen, ja, ja. 100 miljoen euro.
Mm-hmm. Maar het is nog steeds extreem veel.
Het is nog steeds extreem veel.
Dus en hoe wordt dat verspild dan?
Nou, daar wordt dus heel veel verspild in het moment dat we bijvoorbeeld iets te veel voorschrijven, wat mensen vervolgens eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En dan mogen mensen het, als ze dat al doen, dan mogen ze het terugbrengen. En dan komt er weer bij de apotheek en zegt de apotheek, ja, ik kan niet meer borgen dat allemaal goed bewaard is. Dus ja, dan moeten we het maar weggooien. Sterker nog, ze mogen het wettelijk gezien op dit moment mogen ze het niet heruitgeven.
Mm.
Maar het zit hem vooral in niet zozeer dat we verspillen in dat we een hele hoop spullen voorschrijven die niet goed werken of zo. Maar het zit vooral gewoon in, we schrijven veel meer voor dan dat iemand nodig heeft. En sommige van de systemen, dan zit je meer in ziekenhuizen. Daar geldt bijvoorbeeld als iemand dan iets zo nodig, bijvoorbeeld medicatie nodig heeft, dan wordt dat 's ochtends wel klaargemaakt, op naam. Dan gaat dat vervolgens daar ergens naartoe. Dan zegt die persoon, nou, ik heb het vandaag niet nodig, hè, ik heb geen paracetamolletje nodig. En dan mag dat paracetamolletje mag dan weer mee terug.
Ja.
Maar dan zijn de kosten hoger om het weer terug in te boeken.
Dat is dus, herkenbaar, hè?
Ja.
Dat heb je bij postorderbedrijven, heb je ook in de gevangenis. Als gevangenen zelf gaan koken, krijgen ze toch de van tevoren bestelde maaltijd alsnog aangeleverd. Die dan natuurlijk automatisch wordt weggegooid.
Ja.
Bijvoorbeeld als je kijkt naar plastic gebruik in ziekenhuizen. Handschoentjes, hoe zit het daarmee?
Ja, mega concreet voorbeeld van handschoentjes is, hebben ze op de intensive care uitgezocht, in dit geval in het ziekenhuis in Rotterdam. En daar zagen ze dan dat je gemiddeld voor een intensive care patiënt gebruik je op een dag zo tussen de 100 tot 150 handschoentjes, die je dus één keer gebruikt en dan gooi je ze allemaal weer weg. Dat zijn dan de niet-steriele handschoenen. Dus dat is heel veel.
Die dingen uit zo'n pakje.
Ja,
dus
die dingen,
vloep, vloep. En
precies,
dan ga je even mevrouw Jansen rechtleggen, vloep, vloep, handschoentjes.
Ja,
weer
en dan doe je handschoentjes weer weg, dan loop je naar buiten en dan kom je iets later weer terug binnen en dan denk je, oh ja, wacht, we moeten nog even, moeten bijvoorbeeld even de beademing slang moet even uitzuigen, handschoentjes aan, doe je dat weer, handschoentje weer uit, gaan weer weg.
Terwijl je ze ook gewoon aan kan houden, want ze zijn toch niet steriel.
Nou ja, je zou dus voor een deel van die procedure zou je überhaupt kunnen zeggen, moet ik die handschoenen überhaupt aandoen?
Ja.
Dus het gaat er nog niet eens zozeer over, mag ik ze aanhouden als ik ze dan eenmaal gedragen heb, maar had ik ze in de first place aan moeten doen.
Ja, het is ook een soort ingesleten gedrag waar we helemaal nooit meer naar gekeken hebben.
Ja, het verduurzamingsprobleem in de zorg is vooral een gedragsprobleem, denk ik.
Nou heb je natuurlijk, je noemde het net al in verband met COVID, te maken met extreem hoge hygiëneregels en bacteriestress, want die neemt natuurlijk elk jaar toe. Dat is logisch, maar moeten al die spullen dan daarna automatisch maar verbrand worden?
Ja, een deel van de spullen die we nu gebruiken, of de overgrote deel van de spullen die we gebruiken in de zorg, en dan heb ik het ook over acute zorg bij operaties. We zijn in de afgelopen 20, 30 jaar zijn we massaal overgestapt op wegwerpmateriaal. Mm-hmm. Waarom? Deels omdat we zeggen, dan is de kans op infecties bijvoorbeeld kleiner. Dat hebben we dan niet zozeer aangetoond, maar dan hebben we gezegd, nou ja, goed, als we iets nieuws pakken, dan zal het wel beter zijn.
Ja.
En anderzijds, ja, gemak dient de mensen een beetje. En als we dan in de zorg zeggen, ja, we moeten steeds efficiënter gaan werken, dan gaan we op zoek naar manieren hoe we dat steeds makkelijker kunnen doen. Totdat je dan op een punt komt waar ineens mensen vragen, ja, maar is dat eigenlijk wel zo logisch dat we al die spullen weggooien? Want dat heeft toch ook best wel veel impact. En dan zeggen we, oh ja, wacht, misschien zijn we nu 20, 30 jaar bezig met iets waar ik nu toch wel weer wat bedenkingen bij krijg.
Ja, maar ook hele dure apparaten die je maar gewoon één keer gebruikt en weggesodemieterd.
Ja, maar dat zie je zeker op bijvoorbeeld op een operatiekamer en op een intensive care. Dan gaat het over, stel dat je met een camera in iemand zijn longen wil kijken, dan worden, zeker als je nu op een beurs bent, bijvoorbeeld een beurs voor intensive care artsen, en daar loop je dan rond, nou, dan zie je daar gigantisch veel medische met tech bedrijven staan, en die bieden dan inderdaad totaal nieuw ontwikkelde wegwerpscopes en wegwerp dit en wegwerp wegwerpmachines.
Ja, ik voel weer een steeds zwaarder wordende zin aankomen. Mag gewoon niet meer. Zou dat niet wat zijn? Je mag dat soort dingen niet meer weggooien.
Ja, dat zou ik wel een hele goede zin vinden.
Dan heb je die plastic handschoenen. Ik denk, als je er 150 per patiënt gebruikt, bergen van die handschoenen, die kan je toch wel even apart in een handschoenenafvalbakje gooien. Kunnen we recyclen? Gebeurt dat al?
Nou, veel zaken niet. En er wordt wel echt deels gekeken naar wat zijn er voor recyclingmogelijkheden in de zorg. En als ik dan eerlijk ben, dan is ook een van de problemen die daarin zit, is dat er gigantisch veel mengstromen zijn. Dus om het goed te kunnen recyclen, wil je heel graag een soort van monostroom creëren. Want dan kun je gewoon, als het één type plastic is, kun je het heel mooi weer terugmaken naar dat type plastic. En sommige type plastic zijn gewoon op dit moment niet geschikt om te recyclen. Maar vooral ook, ja, die zijn moeilijk apart in te zamelen. En dan zeggen mensen soms, ja, zeker als ik dringend word verzocht om naar een patiënt te gaan kijken, ja, dan wil ik gewoon snel gaan kijken en dan moet ik snel weer door. Dan zit dat recyclen zit niet top of mind.
Dat snap ik ook wel weer. Ja, maar dan zou je dus eigenlijk gewoon andere stromen aan moeten leveren. Dus je hebt in het ziekenhuis uiteindelijk 5 soorten plastic. Daar moet je het mee doen. En die kunnen bij elkaar, want dan kunnen we het weer recyclen.
Ja, en dan kun je als ziekenhuis kun je dan ook bijvoorbeeld naar de inkoop gaan kijken. Dat als ik ze dan inkoop, dan moet ik ook kritisch kijken. Ja. Wat lever je me dan aan?
Ja. Nikki, wist jij dit allemaal? Wat er zo nu de revue passeert?
Nou, wel een beetje. Maar vooral hoe groot het probleem is. En dat het dus zoveel uitstoot is. En zoveel handschoenen per persoon. Dat vind ik wel heftig.
Ja. Ja,
ik begrijp het ook wel weer. De zorg dat de kwaliteit voorop moet staan. Maar dat dan nu zo scheef is gaan lopen. Met de verdere impact. Die uiteindelijk natuurlijk iedereen ook weer beïnvloedt. En ook weer impact heeft op alle mensen.
Ja.
Ja, dat is ook,
dat is ook mooi, hè? Ja. Dus we worden weer ziek door het hele systeem. Ja.
Ja, dat vinden wij eigenlijk nog wel het ergste punt. Het is natuurlijk de kritische tegenstelling. Dat je aan de voorkant ben je mensen, zeg maar, een pleister op de wond aan het plakken. En aan de achterkleur, ja, daar ben je eigenlijk mensen weer soort van ziek aan het maken.
Ja, daar is de vergelijking met Tata Steel ook fantastisch. He, we maken windmolens om. Maar ondertussen worden we weer zieker.
Ja, dus die lange termijn denk ik dat heel relevant is. En ik denk ook bijvoorbeeld, als ik nog even het pensioenfonds van de zorg mag noemen. Dat is ook zo'n ding, hè? Die zijn er voor de mensen van de zorg, maar die investeren dan in dingen waar mensen dan weer in de zorg tegen aan het werken zijn. Of die maken dan mensen beter. Terwijl het pensioenfonds misschien ook bijdraagt aan minder goede impact. Ja, dat is ook heel scheef. Dus ik denk juist dat de zorg daar een heel goed punt kan maken. Vind je ook
gewoon een mooie case om aan te pakken.
Ja, precies. Vooral als je dan zegt, ik ben er primair. Want je legt bijvoorbeeld een artsen eet af. Je zegt van, hé, je bent er eigenlijk om gezondheid te bevorderen, om mensen beter te maken. Ja, dan is het natuurlijk, het is niet eens ironisch, gewoon compleet krankjorum dat je mensen ziek aan het maken bent door gewoon onbewust, of soms wel bewust, gewoon te investeren in dingen die inderdaad mensen ziek maken, of door handelingen te verrichten die eigenlijk niet nodig waren, waardoor mensen uiteindelijk ook weer ziek worden.
Ja, dit wordt wel de quote van de dag, denk ik. Want dit soort inzichten hebben we nodig. Je had het net over medicijnen. Er wordt 100 miljoen ongebruikte medicijnen weggedonderd elk jaar. Er staat natuurlijk ook een houdbaarheidsdatum op. En los van het feit hoe het dan bewaard is. Is daar wat aan te doen? Want we zijn een beetje doorgeschoten, zou je zeggen.
Ja. Nou, het beste wat je kunt doen, als je het hebt over wat kan ik nu doen, want dat vind ik altijd de meest interessante vraag, is je kunt gewoon echt kijken naar wat zijn de stromen van de medicijnen die ik voorschrijf in de eerste lijn of in een ziekenhuis. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld zo nodig een pilletje voorschrijf, kan dat uit de afdelingsvoorraad worden gegeven in plaats van dat ik dat van beneden laat komen. Dan moet het uitgeboekt worden, moet weer ingeboekt worden. Je kunt ook gewoon heel goed op zijn minst afspraken maken met mensen. Bijvoorbeeld iemand heeft een operatie gehad, ik schrijf pijnstillers voor. Nou ja, goed, dat doe ik dan voor 3 dagen. En als u nog meer nodig heeft, dan kunt u me gewoon bellen. En dan schrijf ik er meer voor.
Dan hoor ik u wel gillen, ja.
Ja, in plaats van dat ik zeg, nou weet wat, ik geef u voor een week mee. En als u het niet nodig heeft, ja, dan hoeft u het niet te gebruiken. Ja. Want daar zit het probleem. We verspillen veel. En dat kunnen we nu al doen, echt nu. En wat we daarnaast moeten doen, is dat dus gewoon echt kijken op Europees niveau naar wet en regelgeving. Wat kunnen we afspreken om te zorgen dat we bijvoorbeeld medicijnen, kunnen we ze weer heruitgeven? Of kunnen we afspraken maken over dat bepaalde medicijnen gewoon duidelijk en duurzaam geproduceerd moeten worden?
Dat ook. En als het stripje dicht zit, dan weet je, dat maakt niet uit hoe je het bewaart, is altijd goed.
Helaas niet. Dat hangt dus van af hoe die houdbaarheid van het medicijn
is. Als het medicijn zo is, dan zeg je, nou, dat geldt lang niet voor alle medicijnen. Dit is gewoon niet kapot te krijgen. Dus als het nog in de verpakking zit, is het goed.
Ja, precies. Dat vergt vooral van, dan ook farmaceuten, vergt dat een hele andere instelling. Want ja, dan kun je natuurlijk niet, als het goed blijft, kun je niet nog een pakje verkopen.
Nee, dus dat is gewoon allemaal moet het anders. Ja, ik zie al, je bent lekker ingevoerd, Egid. Heb je nog meer voorbeelden van wetgeving waarvan jij zegt, ja, dat is toch een beetje doorgeschoten allemaal?
Nou, als je het dan hebt over had het net over weggooien, dus het weggooien van complexe spullen, ja, dan gaat het bijvoorbeeld over die wegwerpcamera's, of het gaat bijvoorbeeld over, ik noem het maar even, inwendige niet-machines. Dus een niet-machine op een stokje, heel kort door de bocht, waarmee je als je dan iemand zijn darm aan het opereren bent en je moet die weer aan elkaar maken, dan kun je die inwendig nieten. Maar dat zijn dus best dure en complexe apparaten. Die nieten je dan weg. Daarvan zou je echt wel kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld in wetgeving vastlegt dat je dat niet meer als disposable wil.
Ja.
Dus dat ze zo gedesigned moeten worden dat je ze überhaupt uit elkaar kunt halen en dat je dan delen tenminste kunt hergebruiken.
Mm-hmm.
En wat je natuurlijk uiteindelijk ook zou kunnen zien is, zijn er bepaalde materialen die we nu maken, die je eigenlijk best goed zou kunnen steriliseren en dan nog een keer zou kunnen gebruiken. Want nu zegt die fabrikant, ja, je mag het van mij één keer gebruiken en als je het dan daarna nog een keer steriliseert, prima, maar dan is het jouw verantwoordelijkheid. En dan zeggen we natuurlijk in de zorg, ja, maar wacht, het gaat om mensenlevens en die verantwoordelijkheid betekent ook dat ik uiteindelijk aansprakelijk ben. En die aansprakelijkheid die ligt me niet, dus dan doe ik het niet.
Ja, CO2 zit ook in de verwarming en het energieverbruik. Hoe zit dat bij ziekenhuizen? Kan dat niet wat minder?
Ja, dat kan ook zeker minder. Daar merk je dat is wel steeds meer aandacht voor in ziekenhuizen. En sommige ziekenhuizen die zijn bijvoorbeeld, als ik naar energie kijk, die zijn echt al volledig op groene stroom overgestapt.
Mm.
En dan is het meest netjes als je dan zegt, ik laat als ziekenhuis extra groene stroom toevoegen aan het net. Dus ik plaats bijvoorbeeld 3 windturbines en met de energie die ik daarmee opwek, kan ik mijn ziekenhuis draaiende houden. Ook in de verwarming zit je een stukje warmtepompen. Maar er zijn ook veel ziekenhuizen die dat nog niet hebben, omdat dan ofwel de investering te groot is, of het doet nog niet genoeg pijn.
Ja, of ze hebben hele rare gebouwen. Hè. Het Groningse ziekenhuis zit op 35 locaties, dus heel ingewikkeld. Dus ook daar weer voortschrijdend inzicht, denk ik. Hè. En misschien dat de prijzen ook gaan helpen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
De Nederlandse zorg stoot net zoveel CO2 uit als Schiphol. Zelfs nog ietsje meer met al zijn vliegtuigen daar. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Hoog tijd dus ook om hier de boel wakker te schudden. De Groene Zorgalliantie is een initiatief van mensen uit de zorg en die proberen dat te verbeteren. En jij bent zelfs een van de bestuursleden, Egert, van Bree. En Nicky Tripp is ons groene geweten. Egert, die Groene Zorgalliantie, wat doet die precies? Want jullie doen het eigenlijk als vrijwillig onderdeel van je werk.
Klopt. Ik denk, als je heel concreet zou zeggen, wat doen wij? Dan zijn we op dit moment een netwerk van bottom-up initiatieven. Dus het zijn niet mensen die opdracht hebben gekregen. Het zijn gewoon mensen die handschoen zelf hebben opgepakt en die zeggen, ik wil me richten op enerzijds een stuk pleitbezorging, door te kijken waar moeten we nu dingen echt anders gaan doen? Moet ik dingen aanpassen? En daar gewoon heel hard aan de deur rommelen. En het andere stuk wat we doen is dat we echt kijken, hoe kunnen we mensen die op de werkvloer hiermee bezig gaan met elkaar verbinden? Dat we niet dus in Groningen bedenken, oh, we kunnen die endoscopie duurzamer doen en dat dan ondertussen ergens anders. Dat kun je gewoon met elkaar uitwisselen. Dat moet je met elkaar uitwisselen, anders gaat het veel te langzaam.
Ja, vind ik wel mooi. Jullie hebben de wegwerphandschoen opgepakt.
Ja, dacht ik ook inderdaad. Ja. Als je maar gerecycled wordt, die handschoen.
Daar zijn jullie ondertussen met zo'n 40 praatgroepjes. Jullie wisselen uit. En bereik je al iets?
Nou, ik denk zeker het stuk delen van kennis, dat vind ik hard om dat meetbaar te maken, van hoeveel initiatieven zijn er nou al gedeeld. Ja, we hebben gewoon minimaal 4 keer per jaar dat we met die mensen online samenkomen. En dan kun je podium krijgen. Dan kun je zeggen, dit heb ik bedacht. Hier kunnen jullie ook wat aan hebben. Ja, het meest concrete wat we hebben behaald, zou ik zeggen, is dat nu dat we echt mee hebben gedacht over de uitwerking van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Dus de nieuwe afspraak, gekaderd vanuit VWS, over wat moet er met die verduurzaming in de zorg gebeuren. En in het Integraal Zorgakkoord. Hoewel sumier, daar staat toch ook in de tekst opgenomen dat duurzaamheid een toezichtscriterium van goede zorg moet zijn.
Ja, dat mag dan wat meer, hè?
Dat mag zeker meer.
Ik kijk even naar Nicky. Wat, heb jij het gevoel dat het helpt dat het van onderop naar boven komt?
Dat ik denk dat het supergoed is dat dat vanuit mensen intrinsiek komt. Ik denk dat dat ook erg past bij mensen in de zorg. In ieder geval, dat kan ik me heel goed voorstellen, dus dat is heel mooi. Maar ik ken ook iemand, dat is Ilias Maschor, en hij is in het Dijklander ziekenhuis CSO, dus Chief Sustainability Officer.
Hmm.
Volgens mij heeft niet elk ziekenhuis dat, maar ik vraag me af, zou je ook van top-down willen dat dat soort mensen er zijn?
Zeker, zeker. Die mensen heb je echt nodig. En dat zit er alleen al op dat je een stukje mandaat geeft aan die duurzaamheidsbeweging. Want als een ziekenhuis heel vaak blijft zeggen, ja, duurzaamheid, dat is bijvangst. Of hey, ik vind het mooi dat jullie daarmee bezig zijn. Doe je dat alsjeblieft in je vrije tijd. Ja, dat is ook gewoon voor zorgpersoneel wat al zwaar belast wordt in de regel. Het is gewoon eigenlijk, ik vind het eigenlijk gewoon niet netjes om dan te zeggen, hè, weet je, die duurzaamheid, leuk, doen jullie dat maar. Nee, daar moet je dan ook als bestuur van een ziekenhuis zeggen, wij zien die noodzaak. En we hebben een soort van zorgplicht, want het levert zorgschade op uiteindelijk.
Ja.
Ja, wij moeten hier beleid op maken. Wij moeten ervoor zorgen dat hier iemand is die de boel combineert.
Dus zou dat een oplossing zijn? CSO bij alle ziekenhuizen, samen met de Groene Zorgalliantie. En dan gewoon die hele zorg binnen, nou, een jaar of zes.
Ja, ik denk zeker dat je coördinatoren en aanspreekpunten bij ziekenhuizen nodig hebt. Of dat altijd in de rol van een CSO moet, ik weet niet. Daar ben ik dan niet de bestuurder voor. Maar ik denk zeker dat het goed is om daar gewoon verantwoordelijkheid voor te hebben.
Ja, nou, bij deze, hè, pak hem op, jongens. Jullie zijn nu lawaai aan het maken. Wat wordt het volgende wapenfeit?
Het volgende wapenfeit. Ja, we zijn nu vooral aan het kijken, wat kunnen we nu gaan doen om de daadwerkelijke uitvoering van die Green Deal duurzame zorg, om die te gaan monitoren en om te borgen dat het daar daadwerkelijk komt. Want eigenlijk is het een soort van intentieverklaring, is er opgeschreven door al die branchepartijen in de zorg. Dit moet er gebeuren. We willen eigenlijk minimaal 49% minder CO2 uitstoten. We willen circulairder werken. Dat is goed. En nu moet er ook een manier komen om, dit is hoe we concreet die plannen in actie om gaan zetten. En dit is de governance die erbij zit.
Ja, en ik denk dat als je het uitrekent, je bespaart geld, het hele systeem wordt menselijker, en uiteindelijk hebben we blijere artsen en blijere verplegers en blijere patiënten.
Ja, wij proberen het ook absoluut te framen als het is gewoon een absolute win-win. En ja, soms, in sommige gevallen, dat is eerlijk, de hele eerlijkheid gebied met te zeggen, soms is het zeg maar waar, soms kost het ook wat meer, maar dan gaat de vraag leven van, ja, wat is het waard?
Ja, heel veel is het waard. Want we willen een nieuwe, betere wereld. Dus hergebruik je spullen, het scheelt CO2 en grondstoffen. En heel veel zorgkosten ook. Egert van Bree van de Groene Zorgalliantie, dank je wel. Nikki, wat ga jij doorvertellen vanavond aan de avondtafel?
Nou, dat ik misschien toch iets meer hoop heb voor de zorg. Want toen we hier aan begonnen en toen we dit hoorden, dacht ik, oh mijn god, wat een grote impact heeft dit. Maar eigenlijk noem je al zoveel oplossingen. En zijn er, ik denk dat het zo goed bij de zorg past. Ik denk dat ze dit wel kunnen. Dus eigenlijk ga ik me zo'n positief verhaal vertellen.
Ja, ik eigenlijk ook. En dan ga ik jouw naam er heel vaak bij noemen, Egert.
Ja, zeker.
Er zit ook iemand die heeft er echt verstand van. Ja. Die gelooft er. Hoe oud ben je?
Ik ben 27.
Ja, zie, dat is gewoon jong, want jij moet nog 70 jaar mee. Dus,
ja,
precies. Ik heb toch even.
Ga dat gewoon doen. Dankjewel. Nikki Tripp ook. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.